Het thema voor deze Sabbatmorgen luistert naar de hoge prijs voor slechts één ondoordachte daad. Ik weet niet of u wel eens op de computer kijkt naar filmpjes of op tv naar die comedyprogramma's waar mensen filmpjes maken van zaken die plaatsvinden bij hun thuis. En waarbij je mensen ziet vallen, botsen en noem maar op. Mensen die blijkbaar zoiets ondoordachts hebben gedaan, waardoor ze op een of andere manier in een rare situatie zijn gekomen. En vaak als je naar die filmpjes kijkt, dan is het eerste indruk wat je hebt is van, kunnen mensen niet eerst nadenken voordat ze iets doen? Nou, veelal als je kijkt naar dat soort filmpjes op het internet of in zo'n tv-programma, dan eindigt het over het algemeen goed af. Maar je hoort ook verhalen van mensen die ondoordachte dingen doen en bijvoorbeeld hun arm breken, hun been breken. Zaken die gemakkelijk voorkomen hadden kunnen worden als mensen van tevoren de instructies hadden doorgenomen. Vaak maken mensen hun computer stuk of hun telefoon stuk omdat ze niet eerst de handleiding lezen en ondoordacht zomaar met iets aan de slag gaan. Het is vaak eigenwijs gedrag, eigenwijze gewoonten die uiteindelijk leiden tot onbezonnen gedrag met onverwachte uitkomsten. Deze maatschappij vindt het op een of andere manier erger als onbezonnen gedrag, ondoordacht gedrag, eigenwijs gedrag, niet alleen maar de persoon in kwestie ergeren, maar ook andere mensen om hen heen doen kwetsen, pijn lijden en in de penarie doen laten vallen. U heeft het vast gehoord begin deze week over de verschrikkelijke schietpartij tijdens een gebedsbijeenkomst in Charleston in South Carolina in Amerika. Mensen komen, zoals velen dat doen, op een woensdagavond bij elkaar om de Heere op te zoeken in gebed. En dan is er iemand op deze planeet die een onbezonnen daad in gedachten heeft en die zegt, laat mij deze gebedsbijeenkomst eens doen verstoren. Gevolg, 9 mensen lieten tijdens deze gebedsbijeenkomst hun leven. Pijn en verdriet in de gemeenschap om de slachtoffers. En dan toch het opmerkelijke bericht dat nabestaanden en slachtoffers, nadat de persoon in kwestie werd gearresteerd, in de rechtbank konden zeggen tegenover deze man die deze onbezonnen, verschrikkelijke daad had gedaan, te kunnen zeggen, ik vergeef je. Familieleden die een hoge prijs hebben betaald, namelijk het verlies van hun dierbaren, en dan toch nog kunnen zeggen, ik vergeef je. De geschiedenis in Amerika, in dat plaatsje, werd voor altijd veranderd door slechts één onbezonnen daad. Jaren terug, aan het begin van de aardse jaartelling, was het ook een mens die slechts door één onbezonnen daad problemen veroorzaakte. Terwijl God van tevoren duidelijke instructies had gegeven. Genesis 2, vers 15. De Heere God nam de mens en zette hem in het hof van Eden, om die te bewerken en te onderhouden. En de Heere God gebood de mens: van alle bomen in het hof mag je vrijelijk eten. Vers 17. Maar, instructie, van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Lieve broeders en zusters, hoe vaak komt het niet voor dat wij lezen in het woord van God van allerlei instructies, adviezen, richtlijnen, regels, zaken om ervoor te zorgen dat we niet dingen doen die leiden tot onbezonnen gedrag en daden. Jezus zag in dat in de eind der tijden mensen zich meer dan ooit tevoren zouden leiden door onbezonnen gedrag, onbezonnen daden. Hij zei op de Olijfberg tegen de discipelen, toen de discipelen aan Jezus vroegen, wat is het teken van uw komst? En dat Jezus zei, de liefde voor de wet zal door de mensen steeds meer verkillen. Steeds meer minder liefde voor de wet. Met andere woorden, steeds minder aandacht, steeds minder interesse, steeds minder overgave aan de adviezen, de richtlijnen, de regels van datgene wat de Heer aan ons heeft gegeven om ons te behoeden van ondoordachte, eigenwijze daden. Want het was slechts één daad. U kent het verhaal van Adam en Eva. U kent het verhaal dat het was slechts één onbezonnen, ondoordacht moment dat ze gingen spreken met de slang Satan. En ze gingen twijfelen aan de adviezen, de richtlijnen, de wetten en de regels die de Heer aan hun had meegegeven. Was niet iets ingewikkeld. Het was niet iets van bouw een Eiffeltoren of maak een kanaaltunnel. Het was simpel gezegd, eet niet van die boom. Niks ingewikkelds. Niks wat moeilijk te bevatten is. Simpele richtlijn en instructies. En de Heer laat ze ook niet onbezonnen van die richtlijn en instructie. Want hij zei in Genesis 2. Als je daarvan eet, dan zul je voorzeker sterven. Met andere woorden, het is niet zomaar een richtlijn of zomaar een regel of zomaar een advies. Doe het niet, anders heb je een probleem. En aan die simpele instructie werd getwijfeld. Wat onze reactie zou moeten zijn, wanneer we te dreigen te vervallen in onbezonnen gedrag en onbezonnen daden, is datgene wat er staat in 2 Samuel 7 vers 28. 2 Samuel 7 vers 28. Vrij simpele en eenvoudige reactie van een christen ten opzichte van de adviezen, de regels, de richtlijnen van datgene wat de Heer ons aan ons heeft gegeven, niet om ons te onderdrukken, maar ons te houden op de koers die Hij voor ons heeft uitgelegd. Nu dan, heren, u bent die God en uw woorden zijn waarheid. U hebt dit goede tot uw dienaar gesproken. Uw woorden zijn waarheid. Als Jezus ons adviezen, richtlijnen meegeeft, dan is dat niet meegegeven om ons te onderdrukken. Want Jezus wil aan ons meegeven datgene wat er staat in Jeremia 29 vers 11. Hij heeft geen gedachte van onheil, God. Hij heeft gedachte voor ons voor een hoopvolle toekomst. Adam en Eva waren niet alleen maar het woord vergeten wat God toen sprak. Ze vergaten al dat goede wat God aan hun had meegegeven. Het Hof van Eden was geen verschrikkelijke plek, broeders en zusters. Het was geen plek van onderdrukking. Geen plek waar geen liefde zou heersen. Het was niet een plek van ellende. Er was niks daar aanwezig om je hand te doen uitstrekken naar een boom met een vrucht. Geen enkele reden, geen enkele noodzaak. God heeft tal van goede dingen voor u en mij in petto. Er is geen reden, er is geen enkele noodzaak om je handen, je gedrag, naar iets uit te strekken wat God niet heeft goedgekeurd. Adam en Eva, ze wandelden in het mooiste wat God had gemaakt. Lekker eten, lekker weer, mooie dieren, rust, vrede, heiligheid. Alles wat je maar zou kunnen willen wensen was daar aanwezig. Christus had alles gemaakt tot heil voor de mens. En blijkbaar is de mens geneigd naar die ene onbezonnen daad. We weten, we kennen het verhaal uit Genesis. We weten hoe uiteindelijk Eva met de slang sprak en twijfelde en nam en dan Adam overhield en Adam nam en dat ze uiteindelijk gingen verstoppen voor God. We kennen het verhaal. En vlak na die bewuste daad zag de mens zijn eigen naaktheid. En had de mens door: ik heb een onbezonnen daad gedaan. En ze gingen schuilen voor God. Dankzij onze Heer en Heiland weten we dat er een verlossingsplan is. En Jezus maakte al heel groot duidelijk datgene wat er staat, u kent het, Genesis 3 vers 16. De Heer zei tegen Satan: ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dit zal u de kop vermorzelen en hij zal u de hiel vermorzelen. Het werd al heel gauw bekend, aan Satan duidelijk gemaakt, van welk plan Satan je ook mag hebben, Christus gaat winnen. Amen. En wij mogen leven in die woorden van de eerste profetie die we kunnen lezen in de Bijbel. Jezus wint, Satan verliest. Maar hoe stelt het nou in verhouding met de mens en die ene onbezonnen daad? Weet je, vaak als we iets fout doen, of iets fouts hebben gedaan, iets wat niet recht is in de ogen van de Heer, dan maken wij ons vaak druk over de consequentie van onze daad voor onszelf. Als u Genesis 3 doorleest, dan komt u tot ontdekking dat Adam ongemakkelijk bevindt in zijn positie. Hoofd van het gezin. Vrouw heeft iets gedaan. Man ging erin mee. Wat nu? Het was haar schuld. Want Adam was zich bewust van de consequentie van zijn daad. Iedereen ging kijken naar zichzelf. Het was jouw schuld. Het was de schuld van de slang. Het was ieders anders schuld behalve dat van jezelf. Daarom gingen ze ook schuilen. Weet u, die moordenaar in Charleston, die 9 kerkleden tijdens die gebedsbijeenkomst vermoordde, had de trekker overgehaald, keek naar datgene wat hij had gedaan en zei: de consequentie van mijn daad is het volgende. De politie gaat mij vangen, ze stoppen mij voor het gerecht en in Amerika is het de kans groot dat je de doodstraf krijgt. Die ene onbezonnen daad en de handeling daarvan kwam tot hem bij besef: nu moet ik me uit de voeten maken. En hij vluchtte. Hij vluchtte omdat hij bang was voor de consequentie van zijn daad. Broeders en zusters, als wij iets doen, zelfs als wij iets doen dat niet recht is in de ogen van de Heer, verbergen wij dan onszelf voor God? Ik zie heel vaak dat mensen dan een tijd lang niet naar de kerk komen. Of dat mensen niet bereid zijn te gaan naar een voetwassing. Of dat mensen niet bereid zijn om elkander of vergeving te vragen zoals aan de Heer. Ze verschuilen zich omdat ze aan één hand erkennen dat ze een onbezonnen daad hebben gedaan, maar aan de andere kant niet bereid zijn om te zeggen: ik heb een fout gemaakt. En leven met de consequenties die horen bij de daden die hebben gedaan. Adam en Eva kregen van de Heer te horen wat de consequentie van je daad is. Werken voor je brood. Zwoegen en zweten en arbeiden om te kunnen blijven leven. Adam en Eva maakten van dichtbij mee wat één onbezonnen daad naartoe kan leiden. Er werd een hard leven door de Heer aangekondigd. Er werd de dood door de Heer aangekondigd. Iets wat Adam en Eva nog nooit hadden gezien. Ze hadden nog nooit een plantje zien verwelken. Nog nooit bladeren zien vallen. En ineens was daar de dood. Maar de meest verstrekkende consequentie voor Adam en Eva was Genesis 3 vers 24. Hij verdreef de mens, plaatste ten oosten van de hof van Eden Gerubs met een vlammend zwaard dat heen en weer bewoog, op weg naar de boom des levens te bewaren. Ze moesten weg uit de heerlijkheid van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Weg van die prachtige plek van mooie vogels, mooie dieren, mooie natuur en het lekkerste voedsel wat je maar kon vinden. Als je hebt gewandeld in de nabijheid van de Heer en ineens houdt het op, dan is het alsof je een fel spotlicht hebt waar ineens het licht van uitgaat. Ze moeten zich ellendig hebben gevoeld. Iedereen hier in deze zaal weet dat de loon van de zonde de dood is. En dan heb ik het niet over de dood als slaap, maar een definitieve afscheiding tussen God en de mens voor eeuwig. Niemand in deze zaal wil de hemel missen. Niemand wil voor eeuwig afgescheiden zijn van God. We willen bij de Heer zijn. En omdat we weten dat we zaken recht moeten maken voor God,
om in de hemel te zijn, gaan mensen daar ook naartoe over. Maar dan niet op de manier zoals de Heer dat heeft geadviseerd. Nee, als we een onbezonde daad hebben gedaan, op een onbezonde moment, dan gaan we zelf onze problemen oplossen. Zelf onze problemen oplossen. Maar niet naar de Heer gaan en vragen voor vergeving voor onze fouten en tekortkomingen. Andere mensen zijn zich wel bewust, God zij dank, van het feit dat ze naar de Heer moeten komen voor vergeving van de fouten en tekortkomingen van die ene onbezonde daad. Maar die gaan er heel lichthartig mee om. Het is alsof ik trap je op je teen. Heer, het spijt me. En de volgende dag ga je weer verder. Het lijkt wel alsof mensen keer op keer overgaan tot onbezonnen daden. En in onbezonnen momenten. En lichtvaardig omgaan met de hoge prijs die betaald is voor één onbezonnen daad. Als u Genesis 3 nauwkeurig leest en aandachtig leest, dan komt u tot besef over iets wat heel veel mensen min of meer overheen lezen. Want ja, we weten van de zondeval, we weten dat ze uit het Hof van Eden moesten, we weten dat hun leven zwaarder werd, we weten dat Christus uiteindelijk gaat overwinnen, maar we lezen vaak heel snel over één tekst. Genesis 3 vers 21. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. We weten dat Adam en Eva vlak na de zondeval, nadat ze van de vrucht hadden gegeten, zich hadden verscholen en hadden bedekt met bladeren. Maar nu lezen we hier in Genesis 3 vers 21 dat de Heer gebruik maakt van huiden. En aangezien Adam en Eva de enige mensen waren, dus het is geen huid, laat ik maar even ongezien zeggen, van een mens, maar dat huiden zijn van dieren, kom je tot de conclusie dat een van de hoge prijs die betaald werd van de zonde van Adam en Eva was, dat er ineens dood plaatsvond. Met andere woorden, God liet dieren sterven zodat ze gekleed konden worden. Eén onbezonnen moment. U zult zeggen, waarom moet de Heer zo druk maken over maar één vrucht van één boompje? God, we kunnen zeggen van, ach, laat maar zitten, we gaan door. Er is geen vergeving zonder bloed. Er is een hoge prijs om één. Ik heb het niet over duizenden, ik heb het over één onbezonnen, ondoordachte, eigenwijze, op mezelf gekeerd, onszelf gekeerd moment. Dat we afweken van de adviezen, de regels, de richtlijnen die God aan ons gaf. Eén moment. Voor dat ene moment. De geest der profetie beschrijft heel mooi in het boek Patriarchen en Profeten, heel mooi de ervaring die Adam en Eva hadden, wat een onbezonnen moment met je doet. En de hoge prijs die daarvoor werd bepaald. Ik lees u voor. Het offerstelsel werd door God ingesteld om de mens gedurig te herinneren aan de zonde, om daardoor deze te belijden en geloof te tonen in de beloofde verlosser. Het was bedoeld om de gevallen mensdom te doordringen van het feit dat zonde dood veroorzaakt. Voor Adam was het offeren van het eerste slachtoffer een pijnlijke aangelegenheid. Hij moest leven nemen dat alleen God kon geven. Voor de eerste maal aanschouwde hij de dood en hij wist dat hij, wanneer hij God gehoorzaam had, er nooit een mens of dier gestorven zou zijn. Eén onbezonnen daad, één ongelukkig moment. Ik ga door. Toen hij het onschuldig offerdier doodde, beefde hij bij de gedachte dat zijn zonde het leven kostte van de vlekkeloze lam van God. Als de Bijbel spreekt over het lam van God, dan hebben we het over Jezus Christus. Met andere woorden, nogmaals, toen hij het onschuldige offer doodde, beefde hij bij de gedachte dat zijn zonde, zijn ene onbezonnen moment, het leven kostte van het vlekkeloze lam van God. Dit schouwspel bracht hem tot een levendiger besef van de grootte van zijn schuld, die alleen door de dood van Gods geliefde zoon kon uitgedelgd worden. En hij verwonderde zich over het oneindige goedheid die zo'n losprijs wilde betalen om de schuldige te redden. Een ster van hoop verlichtte de duister van de verschrikkelijke toekomst en verlichtte de wanhoop ervan. Patriarchen en Profeten, hoofdstuk 4. Eén onbezonnen moment. Dus die ene keer dat ik op een onchristelijke manier sprak met mijn naaste, wat niet recht was in de ogen van de Heer, wat niet overeenkomstig was met zijn regels, zijn richtlijn enzovoort. Christus aan het kruis, mijn zonde, één onbezonnen moment. Als Adam beefde bij het idee wat het eten van één vrucht. Wat is één vrucht? Hoeveel des te meer geldt niet voor de dingen die wij doen, die ik doe in het dagelijks leven? Zijn wij bewust waar onze onbezonnen daden tot gevolg hebben? Kijk, we lachen op tv of op YouTube of Facebook als we iemand op tv iets gek zien doen en zeggen van, nou, je had beter moeten nadenken, je had niet met de stekker moeten spelen, je had, denk eens na, zeggen we tegen zo'n filmpje. Dat zeggen we over onbezonnen daden van anderen. Dan zeggen we, denk eens na voordat je dat doet. Je weet toch dat dat niet kan? Op een trap staan en dan gaan springen en dan val je om. En we lachen allemaal, ha ha ha. Hij had beter moeten nadenken. Schijnbaar verschuilen wij, verschuil ik, van onze eigen verkeerde daden. En zijn we niet bewust van de hoge prijs die wij van Christus hebben gevraagd om onze onbezonnen daden recht te zetten? Staan wij stil bij alle grote en kleine momenten die niet goed zijn, die hebben geleid tot een hoge prijs, waardoor wij vergeven kunnen krijgen? Breekt ons hart als Adam, als hij het vlekkeloze lam moet doden om van één onbezonnen daad vergeving te krijgen? Breekt ons hart als Christus, geslagen, bespot, gehoond op het kruis, om te sterven voor één. Ik heb het niet over duizenden. Één onbezonnen daad. Adam besefte de ongehoorzaamheid van zijn daad des te meer. Dat hij niet het paradijs opnieuw zou kunnen zien als hij waarlijk kwam tot overgave aan Christus. Immers, Het is het bloed van Christus wat vergeving brengt. Die nabestaanden van Charleston, die de plek waar dat schietpartij was in South Carolina, hebben in hun leven ontdekt wat het betekent als één onbezonnen persoon op één onbezonnen moment een kerk binnenloopt, hun geliefde neerschiet in een plek waar je zegt van, in een kerk? En dat je in verdriet tegen iemand kan zeggen, ik vergeef je. En waarom, vraag je af, kunnen ze vragen om vergeving aan de moordenaar van hun geliefde, van hun predikant? En dat nog in een kerk, van alle plekken op aarde, in een kerk. Hun geliefde van het leven afnam. Weet u waarom ze dat konden zeggen tegenover de moordenaar? Omdat de nabestaanden van deze 9 slachtoffers ook onbezonnen momenten hadden. En onbezonnen daden. En ze wisten dat Christus stierf voor hun momenten en hun daden. En dat Christus bereid was ook om hun schoon te wassen en ze gereed te maken voor het koninkrijk. Als de Heer dat kan doen voor de slachtoffers die hun geliefde hebben moeten missen. Als de Heer de onbezonnen daad van Adam kon wegwassen. Dan kan de Heer ook een onbezonnen daad van een moordenaar vergeven. Als de moordenaar zijn hart openstelt voor Christus.
Amen.
En in de hoop dat de moordenaar zijn hart openstelt voor Christus, was de schreeuwroep van de nabestaanden, we vergeven je. In de hoop dat de moordenaar tot besef kwam van zijn onbezonnen daad en uiteindelijk zijn hart keert naar Christus.
Amen.
De vraag is, hoe gaan wij om met onze onbezonnen daden? Weet u, als je de geestelijke profetie leest over datgene wat er is gebeurd, dan spreekt het volgende heel erg nadrukkelijk. In het verlossingsplan was meer dan alleen maar het rechtzetten van onbezonnen daden. Niet alleen maar voor dat doel kwam Christus naar deze aarde. Het was veel meer dan dat. Het was bedoeld om heel het universum, de wet van God, in het juiste licht te stellen. Het was bedoeld om de karakter van onze God te weerspiegelen. Hier op aard, maar ook in ganse Gods schepping. Daarom, naar dit gevolg van zijn offer, die invloed op de bewoners van de andere wereld hadden als de mens, zag de heiland heen toen hij kort voor zijn kruisdood zei, nu gaat er een oordeel over deze wereld, nu zal de overste deze wereld buiten geworpen worden, en als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken. Johannes 12 vers 31. Als mensen zien datgene wat Christus heeft gedaan voor ons, zal hij alle mensen tot hem trekken. Daarom is het belangrijk om elkander in de gemeente te vergeven. Daarom is het belangrijk om je naaste te vergeven. Zelfs als ze iets ellendigs doen als wat we hebben gezien in Charleston. Zodat mensen niet zien wie wij zijn. Niet zien wat onze onbezonnen gedragingen zijn. Maar datgene wat Christus doet om ons thuis te brengen. Datgene wat Christus doet om te zeggen, ik heb voor jullie een hoge prijs betaald.
Amen.
Het is die prijs die zorgt dat we sabbat in, sabbat uit hier bij elkaar komen. Het was de hoge prijs Waardoor we weer uitzicht mogen hebben naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En binnenkort mogen drinken van de levensgevende rivier. En binnenkort weer mogen eten van die vrucht. Ditmaal niet om ons te weerhouden van Gods liefde. Eten van die vrucht om ons eeuwig te borgen in zijn handen. Broeders en zusters, mogen wij geleid worden door de Geest om ruimte te bieden om elkander te vergeven. Om de karakter van God en de rechtvaardigheid van Christus te laten weerspiegelen in het leven van elke dag. Broeders en zusters, het was één onbezonnen daad wat scheiding bracht tussen God en de mens. Maar het is ook maar slechts één daad. Maar één daad die nodig is voor u en voor mij om terug te komen in de heerlijkheid des Vaders. En dat is om onze levens weer te bergen in zijn handen. Amen.
Amen.